Allemaal een hele goede avond hier in dit kerkgebouw en ook thuis bij de livestream. Fijn dat u meeluistert en we dit nieuwe jaar, dit nieuwe kalenderjaar, weer mogen beginnen met Gods woord en daar zo elke week in te lezen wat we vinden in de brief aan de gemeente van Efeze. We gaan eerst zingen. Althans, thuis en hier in de kerk neurien we mee. Psalm 49, vers 1. Gij volken hoort waarin de wereld woont. Zij laag van staat of hoog met eer bekroond. Zij rijk of arm komt, luistert naar dit woord. Mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. Bij mij in het hart opmerkzaam overdacht. Ik neig het oor, daar ik op Gods inspraak wacht. Na zere spreuken zal u op de snaren, de blijde harp, geheimen openbaren. 49 vers 1. We zijn in onze overdenking toegekomen aan Efeze 3 en ik wil u uit dat hoofdstuk de eerste 13 versen voorlezen. Om deze oorzaak ben ik, Paulus, de gevangene van Christus Jezus voor u die heidenen zijt, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij dit lezende kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in de andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostel en profeten door de geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn een belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten dat ze mogen verstaan welke de gemeenschap der verborgenheid is die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof aan Hem. Daarom bid ik dat Gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor U, het welk is uw heerlijkheid. Geliefden, we willen vanavond een ogenblik stilstaan bij Efeze 3. En ik wil dan vooral stilstaan bij de eerste 6 versen. En ik lees u nog even het 6e vers. Want daar werkt de apostel eigenlijk naartoe in dit begin. En daar zegt de apostel namelijk, het gaat dan over die verborgenheid die aan hem is geopenbaard. Wat is dan de inhoud van die verborgenheid? En dan zegt de apostel namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam, staat eigenlijk mede-lijfeigenen, en mede-deelgenoten zijn een belofte in Christus door het evangelie. Dus Paulus schrijft uit de gevangenis aan die voorheen voornamelijk heidense mensen in Efeze, die christen waren geworden, dat de verborgenheid is die God heeft geopenbaard, dat de heidenen, mede erfgenamen, mede lijfeigenen en mede deelgenoten zijn, de belofte zijn in Christus Jezus. En daar gaan we dus vanavond een poosje bij stilstaan. Die grote verborgenheid die in de Bijbel en hier in dit gedeelte wordt geopenbaard. Geliefden, als we dit hoofdstuk, hoofdstuk 3 uit de Efezebrief lezen, dan wil ik eerst beginnen met een voorbeeld. Een voorbeeld gewoon uit de natuur. U hebt allemaal wel eens misschien een pit gezien van een zonnebloem. Klein pitje. Als je zo'n pit dan op je hand legt, dan stelt dat niet veel voor. Maar als je zo'n pit dan in de grond stopt in het voorjaar, in april, dan komt er een plantje uit. En als dat plantje dan een beetje groeit en de zon schijnt en er komt wat water bij, dan kan dat uitgroeien tot een enorme plant. Zo'n klein pitje. Een enorme plant. Hetzelfde zie je ook, en ik kan wat voorbeelden geven, bij een tomatenplantje. Kan ook een enorme struik uitgroeien. Hetzelfde zie je ook bij een tarwegraankorrel. Daar kan een enorme halm uitgroeien met heel veel zaden eraan. Beeld uit de natuur. Mogen we dat beeld nu ook gebruiken in de Bijbel? Ja, dat mogen we gebruiken. De Heer Jezus zegt in Johannes 12. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt en sterft, zo blijft het alleen. De Heer Jezus bedoelt, ik ben de tarwegraan. Hij vergelijkt zichzelf dus met een graan, wat in de aarde wordt gelegd en wat sterft. En als het sterft, dan brengt het veel vrucht voort. Dus het beeld uit de natuur wordt door de Heer Jezus in Johannes 12 gebruikt en toegepast op zichzelf. Wat is dan die vrucht? Er staat in Jesaja 53. Als hij zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Wat is dan die vrucht die er bloeit op die overgave van de Heer Jezus, op dat tarwegraan wat sterft? Dat vertelt ons de Efezebrief. Want we lezen bijvoorbeeld in Efeze 1, vers 23, dat de gemeente zijn lichaam is. De Heer heeft zijn lichaam geofferd. En dan komt er, doordat dat tarwegraan sterft, een heel nieuw lichaam als het ware tevoorschijn. Waarvan de Heer Jezus het hoofd is. En de gelovigen de ledemaat. Paulus zegt dat in Efeze 1... vers 23, welke zijn lichaam is. In het tweede hoofdstuk vertelt Paulus dat die gemeente Gods, want daar gaat het over in de Efezebrief, die gemeente die God bouwt in de heidenwereld. Dat die gemeente wordt gebouwd op een fundament, op een hoeksteen. En we hebben gehoord dat Christus de uiterste hoeksteen is. Dat alles in die gemeente, in dat gebouw, is gericht op dat fundament. En wordt samengetrokken en samengebouwd op dat fundament. En dat is louter genade. En dat hebben we gehoord in het tweede hoofdstuk. En nu komen we aan het derde hoofdstuk. Ik moet u zeggen dat ik bij het lezen en het herlezen van dit hoofdstuk soms dingen heb gelezen die ik nog nooit eerder zo goed heb begrepen. En die ook diep ontroerden. Ik geef u één voorbeeld. We lezen in dit hoofdstuk, ik heb het u voorgelezen, over de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Onnaspeurlijk. Betekent dat eigenlijk? Wat is dat? Er staat in de Griekse taal een woord wat te maken heeft met voetsporen die je wel eens in een bos tegenkomt van een dier of zo. En die je dan niet meer goed kunt navolgen. Eigenlijk onnavolgbaar. De onnavolgbare, de niet na te rekenen rijkdom van Christus. De onnaspeurlijke. Ik zou er een beeld bij willen gebruiken. Misschien hebt u in de tuin een boom staan. Een berk. Of een beuk. Of een eikenboom. Eén. Hier rondom de kerk staan ook bomen. Eén boom, die kun je bekijken. Begrijpt u? Misschien bent u wel eens in het Lokosterbos geweest. Dus een wat grotere hoeveelheid bomen. Die kunnen we tellen. En het Rijk Bosbeheer zal dat ook wel doen. Maar u heeft misschien ook wel eens gehoord van de Amazone. Een enorm oerwoud in Zuid-Amerika. Voor ons begrip niet te doorgronden. Massa's bomen. Niet na te rekenen. Onnaspeurlijk. De rijkdom van de Heer Jezus. Kunnen we wel iets van zeggen. Maar zo'n Amazonewoud. We kunnen het op een kaartje zien, is voor ons ondoordringbaar. In die Christen de Schrift, daar liggen diepten. Daar liggen dingen in die wij, Paulus het niet kunnen doorgronden. Onnaspeurlijk. Mooi woord, hè? Wat een diep woord ook. Als het gaat om wie de Heer Jezus is. In de Schrift voor zijn Vader. En ook voor zijn kerk zijn verbondsgemeente. Wat een onbegrijpelijk wonder dan dat de apostel zegt. Welke zijn lichaam is. Dat nu al de gelovigen door alle eeuwen. Onderdeel zijn. Van dat geestelijke lichaam van de zaligmaker. De onnaspeurlijke rijkdom. Zo zijn er wel meer dingen in dit gedeelte. Die ik eigenlijk. Ja, door daar zo eens een ochtend op te studeren. En over na te denken. Mocht ontdekken. Ik hoop dat u ook zo uw Bijbels wilt lezen. Niet vluchtig. Niet oppervlakkig, maar met behulp van de kanttekeningen. Met behulp misschien van andere hulpmiddelen, we denken aan de Bijbel met uitleg of iets anders. Dat u de betekenis van die woorden Gods mag verstaan. Wat wil Paulus nu in het derde hoofdstuk vertellen? Hij wil ons in het verlengde van die hele brief aan de Efeziërs. Dat onbegrijpelijk geheim van de Nieuwtestamentische gemeente vertellen. Wat er nu eigenlijk gebeurd is vanaf de Pinksterdag. En hoe die Pinkstergeest is werkzaam geworden in deze wereld vanuit de gemeente Gods. En dan begint Paulus in vers 1. En dan zegt hij, om deze oorzaak ben ik, bid ik. Paulus bedoelt, ik bid dat de Heere in deze wereld zijn gemeente zal bouwen. En dat die gemeente zal gefundeerd worden meer en meer op die hoeksteen en op dat ene fundament. En wat Paulus bidt, dat horen we dan in vers 14. Paulus wijst hier dat hij hier bidt. Ik ben, ik bid. En wat hij bidt, dat komt in vers 14 en verder aan de orde. Maar eerst wil Paulus nog iets anders zeggen. Tegen die mensen die daar leven in Efeze. Onder de rook van de afgoderij van de Diana. Te midden van die heidense wereld. Om deze oorzaak ben ik. Paulus, de gevangene van de Romeinen, van de keizer. Nee, dat staat er niet in de Bijbel. Hè? Nee. Wie houdt Paulus daar in Rome gevangen? Terwijl hij die brief schrijft. Nou, zegt u, de Romeinen toch. Maakt Paulus hier nou een vergissing? Nee. Paulus ziet in zijn gevangenschap, die niet eenvoudig voor hem was, Gods hand. Hij ziet Gods bedoeling in die gevangenschap. En hoewel Paulus momenten heeft gehad dat de muren op hem afkwamen. Want Paulus was een man met een groot temperament. En zeker mensen met een groot temperament moet je natuurlijk niet opsluiten in een kamer van 2 bij 2 meter. Want dan zouden ze raar worden in hun hoofd. Zit Paulus daar in Rome in een kamertje van 2 bij 2 en een soldaat erbij. Om deze oorzaak ben ik Paulus, de gevangene van de keizer. Nee, de gevangene van Christus Jezus. Waarom zit hij daar dan? In de eerste plaats. Elke dag en elke nacht zit er een soldaat bij hem. een soldaat uit de Pretoriaanse garde. Dat is de lijfwacht van keizer Nero. Dat zijn soldaten die staan hoog in orde in het Romeinse Rijk. Soms hebben die soldaten Paulus gepest. Soms zaten die soldaten te eten en Paulus honger. Hij weet vernederd te worden. Hij weet gebrek te lijden. Soms heeft hij ook met die soldaten gesproken. Dat hij niet de gevangene van de keizer was, maar van zijn Heer en zaligmaker. Hoe weten we dat? We lezen de Filippenzenbrief. Die heeft Paulus ook toen geschreven in die gevangenis. Efezebrief, Filippenzenbrief, brief aan Filemon. Dan schrijft Paulus in het laatste hoofdstuk van de Filippenzenbrief, het 22e hoofdstuk, u groeten die van het huis des keizers zijn. Die in het hof van de keizer zijn. U denkt toch niet dat een willekeurige Jood toegang had tot het hof van de keizer. Maar die gevangenen wel. Door die soldaten. Om deze oorzaak ben ik de gevangene van Christus Jezus. Door die gevangenschap heeft Paulus dat evangelie mogen preken aan mensen waar hij als vrij man nooit toestemming voor zou krijgen. Tweede plaats. Paulus zit daar in het kamertje. Maar die deur zit niet dicht voor de Heilige Geest. Die inspireert Paulus om de brief aan de Efeziërs te schrijven. De brief aan de Filippenzen. De Colossenzen. En aan Filemon. Misschien nog wel meer brieven die niet kanoniek zijn, die ook zijn geschreven. Maar in ieder geval deze vier brieven zijn daar geschreven. En daarmee heeft Paulus de kerk van alle eeuwen gediend. Gevangenen van Christus Jezus voor u die heidenen zijn. Voor jullie dus. En voor al die heiden daarna, die getrokken worden uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht. Het zijn Gods wegen toch wonderlijk, hè? De Satan heeft Paulus gevangen laten nemen. De keizer zal over Paulus oordelen. En Paulus weet, gevangenen, niet van de keizer, ook niet van de duivel. Van Jezus Christus. En wat heeft hij dan als gevangene aan die mensen in Efeze en aan de gemeente Gods mee te delen, te schrijven? We lezen het tweede vers. Indien gij, indien heeft in onze taal het karakter van als dat zou kunnen. Of mogelijkerwijs. Dat heeft het in het Grieks niet. Indien betekent altijd in de Bijbel immers. Of aangezien. Aangezien of immers. Gij, jullie, meervoud. Aangezien jullie gehoord hebben van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is. Aan u. Paulus herinnert aan het feit dat hij daar 3 jaar lang in Efeze het evangelie heeft gepredikt. Jullie weten en jullie hebben gehoord dat ik naar de bedeling, daar staat het woord economie, naar de huishouding van God, de genade Gods die mij gegeven is aan u. Jullie hebben gehoord. Ook die goede boodschap bij jullie heb gebracht. Joden en heidenen. Jullie zaten erbij toen ik vertelde die gehoorzaam van Tyrannus wat de boodschap is. Namelijk bekering tot God en het geloof in de Heer Jezus Christus. In de handelingen komt Paulus er tegenover de ouderlingen nog op terug. Wat hij daar dag en nacht gedaan heeft in het openbaar en bij de huizen. Aangezien jullie gehoord hebben van de bedeling der genade die mij gegeven is aan u. Dat hij, dat is Christus, mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Openbaring. Het is een woord in het Grieks. Apoluein. Apo, dat is wegnemen. Luein, dat is tonen. Dus door iets weg te nemen, iets tonen. Beeld van een standbeeld waar een doek over ligt. Je haalt dat doek weg. En dan komt het standbeeld zichtbaar. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Deze verborgenheid. Verborgenheid betekent in de Bijbel iets wat van eeuwigheid door God is voorgenomen. Gods eeuwig raadsplan. En wat God in de tijd tot uitvoering brengt. Wat handen en voeten krijgt. Gods verborgen raad. Paulus zegt: de Heere heeft mij die verborgen raad bekendgemaakt door openbaring. Twee belangrijke dingen in het leven van Paulus gebeurd. In de eerste plaats, op de weg naar Damascus, daar is hem, Paulus, de Farizeeër, geopenbaard dat de Heer Jezus, die hij zag als een verleider en een oproerling die gedood moest worden, dat de Heer Jezus, die aan het kruis stierf, weer is opgestaan en niet een verleider was, maar de Messias. Dat was ook de grote schrik in Handelingen 9, toen Paulus tot bekering kwam. Hij had de Messias vermoord. Hij had zich verzet tegen de opgestane Christus. Want Jezus van Nazareth was de Messias. Hij zag het daar. Dat was zijn bekering. En daarna is er nog een andere openbaring, een onthulling gekomen. En dat is de verborgenheid waar Paulus hier van spreekt. Dat dat heil niet alleen bestemd is voor de Joden, maar ook voor de heidenen. Nu was dat al iets wat in het Oude Testament wel bekend was. We lezen bijvoorbeeld in Psalm 87, de Filistijn, de Tyriër, de Moor. Er zijn talloze heilsprofetieën, ook voor de heidenen, in het Oude Testament te vinden. We weten ook in het Oude Testament van Rut, Moabitische vrouw, die in Israël werd ingelijfd. We weten van Ebed-Melech, de tijd van Jeremia, die een bijzondere belofte van God ontving. Dat is een zielse uitdrager als een buiten deze wereld. Wat is het dan zo bijzonder aan Paulus geopenbaard? Wat is dan het geheim van die nieuwtestamentische gemeente? Dat lezen we verder. En het staat ook tussen haakjes, gelijk met weinige woorden tevoren heb geschreven, waarvan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus. Paulus bedoelt, hiervoor heb ik geschreven in de brief aan de Efeziërs, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, die verborgenheid in Christus, dat er een gemeente is uit Jood en Heiden. En dat u dit lezende, dan wijst Paulus op een praktijk in de vroegchristelijke kerk. Waaraan gij dit lezende, hij bedoelt, als u dit wordt voorgelezen, want die brieven van de apostel, die werden in de gemeente voorgelezen. Dan zie je ouders zitten met hun kinderen. Dan zie je mannen en vrouwen samenkomen in die kleine huisgemeenten. Waar bijvoorbeeld maar 10 mensen of 12 mensen of 6 mensen bij elkaar konden komen. En wat deden ze dan? De brieven van de apostelen lezen. Waarvan gij dit lezende, wat u wordt voorgelezen, want u kunt het misschien zelf niet horen of lezen, want u bent nog analfabeet, u hebt geen lezen geleerd. Krijgt u een beeld van die oude gemeenten? Geen mooie gebouwen. Geen 1000 mensen in een stenen gebouw. 6 mensen in een kamer. 10 mensen die kwamen in een huis. Onesimus en de brief aan Filemon had ook zo'n gemeente thuis. En dan las men die brief van de apostel voor. Nou zegt u, maar dat wordt nu toch ook gedaan, jawel. En dat God nou op die manier werkt. Waaraan gij dit lezende? Als de Bijbel wordt voorgelezen, laten we daar geen geringe gedachten van hebben. U denkt misschien, ja, er worden mensen bekeerd als er vuren gepreekt wordt en als er mooie dingen worden verteld en als er indrukwekkende. Waaraan gij dit lezende? Wij hebben vaak van het werk van de Heilige Geest zulke dwaze gedachten. De Heilige Geest is de geest van zijn woord. Ziet u het voor u? Een dienaar in Efeze die kan lezen. De brief van de apostel Paulus die is ontvangen. 6, 7 mensen en die brief die wordt opengedaan, opengerold en voorgelezen. En zo opent de Heer het hart van een jongen, van een man, van een vrouw. Zullen wij ook getrouw de Bijbel lezen? Waaraan gij dit lezende kunt bemerken, mijn wetenschap in deze verborgenheid. Die verborgenheid van de gemeente Gods in het Nieuwe Testament. Mijn wetenschap. Wat is dan die wetenschap? Wel, zegt Paulus, vers 5, die is voor alle eeuwen hier voorafgaand aan de mensenkinderen nog niet geopenbaard. Er is al veel geopenbaard. Er is al veel onthuld. Vanaf de eerste bladzij van de Bijbel, Genesis 3, het vrouwenzaad, de Messias. Verderop in de Bijbel, waar de Messias geboren zou worden, dat die God en mens in één persoon zou zijn. In Bethlehem geboren, de grote middelaar Gods en der mensen. Maar in de tijd van Paulus wordt er nog iets geopenbaard. In al die eeuwen daarvoor was dat nog niet onthuld. Het was er wel, in God. Maar God had dat toch niet geopenbaard. En die openbaring, die onthulling, dat onderdeel uit dat grote raadsplan Gods, dat mocht de apostel Paulus ontvangen. Niet om dat voor zichzelf te houden. Zie je wel eens, hè? Als je iets kostbaars krijgt, dan zeg je, oh, wat mooi, stop je gauw in je zak. Paulus kreeg ook een kostbaar evangelie. Niet om het in zijn zak te stoppen, maar om het uit te delen. Hij noemt zichzelf ook een uitdeler van de menigelei genade Gods. En wat is dan het bijzondere? Paulus en de heilige apostelen, zegt de apostelen, de profeet, die waren toen ook in die eerste christelijke gemeenten. Het is een bijzondere wat zij, wat nog nooit eerder was bekendgemaakt, mochten bekendmaken. Vers 6. Namelijk, dubbele punt. Dat de heidenen, dus die mensen in Efeze, zijn mede-erfgenamen. En mede-lijfeigenen. En mede-deelgenoten zijn het belofte in Christus. Door het evangelie. Gemeente, eerst even. Wat dachten nu de Joden? En wat dachten nu ook aanvankelijk de apostelen nadat de Heilige Geest is uitgestort? Nou, de Joden dachten dat heil van Abraham, dat heeft God aan het Joodse volk bekendgemaakt en aan het Joodse volk geschonken. En als God dan heil meedeelt, dan worden de heidenen in Israël ingelijfd. Dus Rut werd van een Moabitische een Jodin. En daar was een heel ritueel aan verbonden. De proselietendoop en allerlei andere dingen. En moest ook besneden worden en zo. En aanvankelijk was dus de gedachte in die vroegchristelijke kerk dat God zou dus groot heil tot stand brengen. En dan moesten die heiden natuurlijk in Israël worden ingelijfd. Dan zouden wij dus ook de Joodse ceremoniële wetten moeten onderhouden. Dan zouden de jongetjes dus besneden moeten worden. Want Christus was dan wel gekomen, maar die kerk zou dan een Joods karakter krijgen. En wat was nou het nieuwe, het verborgene? Wat Paulus zegt, dat is Gods bedoeling helemaal niet. Gods bedoeling is dat daar een heel nieuw lichaam komt. De gemeente van Christus, waar de Joden, maar ook de heidenen, niet doordat ze besneden worden, niet doordat ze ceremoniële wetten gaan onderhouden enzovoorts. Nee, doordat het ware geloof in Jezus Christus. En dan zijn de heidenen, mensen in Efeze, in de eerste plaats mede-erfgenamen. Samen met de Joodse gelovigen zijn de heidense gelovigen mede-erfgenamen. Een erfgenaam wijst op een erfenis. Dat woord erfenis in de Bijbel betekent de toekomende stad. De stad die fundamenten heeft. Waar Abraham naar zocht, weet u. Hij zocht de toekomende stad. Joden en heidenen. Elke ware gelovige is een erfgenaam van die stad. Dat is één. In de tweede plaats. Onze Statenvertaling vertaalt en van hetzelfde lichaam, maar het woordje mede, dat komt in deze tekst drie keer voor mede en van hetzelfde. Dat staat eigenlijk in de oorspronkelijke weer dat woordje mede. En dan kom je ook weer bij mededeelgenoten tegen. Mede, mede, lijfeigen. Hetzelfde lijf. Jood en heiden vormen samen dat ene lichaam van Christus. We hadden het al gehoord in Efeze 1, vers 23. Welke zijn lichaam is, de gemeente Gods. Allemaal één erfenis. Allemaal verbonden. Aan dat ene hoofd vormen ze zijn lichaam. tenslotte mededeelgenoten zijn de belofte. Wat wordt daar daarmee bedoeld? Dat is die belofte aan Abraham. In u zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Die kerk uit Jood en Heiden zal tot zegen zijn voor de hele wereld. Mededeelgenoten van zijn belofte. Mede-erfgenamen. Mede-lijfeigenen. Mede-deelgenoten. Diezelfde belofte. Waarom dan? In Christus. Weer die hoeksteen, die grond. En hoe krijgt dat gestalte? In het evangelie. En door de verkondiging van dat evangelie. Geliefden. Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, zo blijft het alleen. Maar indien het valt in de aarde en sterft, zo brengt het veel vrucht voort. Paulus heeft het met ademloze verwondering gezien in Antiochië, in Efeze, in Korinthe, hoe God uit dat ene kleine tarwegraan dat in de aarde is gevallen en in die opgestane zaligmaker die wereldwijde kerk aan het bouwen is. Dan zien we die grote plant van naam staan. Die Christen de schriften. De verborgenheid. De godzaligheid. Paulus gaat nu verder. We zouden er bijna zo nog een uurtje over door kunnen gaan. Welke onnaspeurlijke rijkdom er ligt. In die persoon van de middelaar. Nee, het is niet alleen een enkele boom. Het is niet alleen een enkel bos. Maar die persoon van de Jezus. Daar kunnen we. Paulus raakte er nooit in uit verwonderd. Dat was voor hem niet te begrijpen. De onnaspeurlijke rijkdom. Deze zalig maken. Laten we daar de volgende keer dan maar eens bij stilstaan. Maar het tarwegraan is in de aarde gevallen. En in zijn ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij ze aanzien. En dan wandelt die gezegende middelaar ook vanavond in ons midden thuis. Hij doet zijn doorboorde handen open. Hij wandelt onder ons in het gewaad van zijn woord. Dit lezende, zegt Paulus. En hij roept het u toe. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Ziet dat al door in uw ziel. U kunt niet komen. U wilt niet komen. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. Hij komt, ook vandaag. Amen. Psalm 22, 14 zal de organist voor ons spelen. Eerlang gedenkt hier aan het wereld rond en wat daar verder volgt. In de eerste plaats allemaal nog de beste wensen voor het nieuwe jaar en Gods zegen toegewenst. We hopen de volgende week weer opnieuw een meditatie uit te spreken. En we gaan dan gewoon verder met Efeze 3. Je kunt dat thuis ook een beetje voorbereiden en er zijn voldoende hulpmiddelen. In de tweede plaats, hebt u vragen of opmerkingen, kunt u dat mailen of appen. Altijd welkom en dan kijken wat we daarmee doen kunnen. En tenslotte naar de kinderen zwaai ik altijd even. Welterusten en een goede nacht. En u ook allemaal wel thuis. En mocht u de volgende keer hier komen, we hebben 30 plekken, kunt u dat opgeven bij de kosten en dan krijgt u een uitnodiging om te komen. Nu allemaal wel thuis.